Ter inleiding wil ik enkele versen lezen uit Matteüs 28. Matteüs 28 vanaf vers 11. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbend, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbend, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Beste vrienden, het onderwerp voor vanavond is eigenlijk een heel vreselijk onderwerp. Het woordje onbekeerd. Is dat geen vreselijk woord? Weet je er een vreselijker woord dan dit woord? Onbekeerd. Peil je enigszins wat de geweldige, diepe nood en ellende is die allemaal in dat ene woordje ligt opgesloten? Daar zouden we heel wat vanuit de Bijbel over kunnen zeggen, wat dat ene woordje allemaal inhoudt. En laat ik dan één Bijbels woord uit al die Bijbelse woorden eruit lichten, wat het wil zeggen als ik onbekeerd ben. Onbekeerd zijn wil zeggen dat ik een kind des torens ben. Het is al heel erg als een mens, een medemens, een vriend, vertoornd op ons is. Je doet er alles aan om het ongenoegen van iemand anders te voorkomen. Je probeert, denk ik, in het algemeen zoveel mogelijk mensen te vriend te houden. En niet te veel mensen tegen je in het harnas te jagen. Of je moet wel een heel verschrikkelijk karakter hebben als je dat fijn vindt om zoveel mogelijk mensen tegen je op te zetten. Maar in het algemeen proberen we toch zo vredig mogelijk door het leven te komen en niet te veel kwade gezichten te veroorzaken. Doet je pijn als iemand je niet vertrouwt of niet accepteert en als je voelt dat die ander afstand tot je heeft en reserves heeft, vertorend op je is, echt iets tegen je heeft. Maar nu gaat het niet over een mens die iets tegen je heeft, maar God. God die groter is dan wij allemaal bij elkaar. God die groter is dan deze wereld. God die groter is dan het hele heelal met zijn miljoenen sterren. En je weet, elke ster is een zon. Je weet, onze zon staat 150 miljoen kilometer hier vandaan. En dan zijn er miljoenen zonnen, sterren. Hoe oneindig is het heelal? En oneindiger dan het oneindige heelal is God. En die God, met al zijn oneindige wijsheid en zo'n oneindige almacht, die is tegen jou, tegen mij. Het is ook tegen hemzelf eigenlijk. Want het is helemaal niet naar het wezen van God om toornig te zijn. God is een schepper, God is goed, hij is de bron van alle goed, hij is het hoogste goed, hij is alleen maar goed. God torent niet omdat hij zo'n wezen heeft om te torenen en het gaat tegen zijn wezen in. Het hoort niet bij God. En toch torent God met zijn ganse wezen. Niet alleen met zijn rechtvaardigheid, maar ook met zijn heiligheid. Ook in zijn gekrenkte liefde, in zijn geschonden trouw. Alles wat God is, is vertorend. Tegenover die God sta jij. En met die God heb ik te maken. Waarom zou God op mij vertorend zijn? Wanneer is je vader op jou vertorend? Dat is toch niet zo heel gauw. Je vader kan wel eens een keer bars zijn en kan je bestraffen en vermanen. Maar dan doet hij dat als pedagoog, als opvoeder. En dan weet je kinderen moeten grenzen leren. Ze moeten weten dat niet alles kan. En daarom geef je die grenzen heel duidelijk aan, opdat ze binnen die grenzen de speelruimte hebben. Maar dan ben je nog niet gelijk toornig. Echt vertorend ben je alleen als iemand je persoonlijk krenkt. Als iemand je in je diepste persoonlijkheid raakt. Maar blijkbaar is dat zonde. Blijkbaar gaan wij God zo, liggen wij God zo na aan het hart. Zijn we zo dicht bij God. Dat God onze zonde ook zo serieus neemt. En dat onze zonde God zo raken. Dat hij vertorend op ons is wegens onze zonden. Dus aan de ene kant zit er ook een lichtzijde in. God neemt ons leven zo serieus dat hij kan toornen. Hij is niet die schepper die op een hele grote, oneindige, onmetelijke afstand is. En die helemaal niks te maken heeft met wat jij bent en wat jij doet. Nee, wij zijn zo dicht bij hem en hij is zo dicht bij ons. Dat al onze zonden hem raken, hem kwetsen. En hem tot toorn verwekken, dat hij met zijn ganse wezen zich tegen je keert. Hij hoort bij je, maar dan in negatieve zin. Toren van God. Hoe verschrikkelijk is de toren van God? In de Bijbel zien we wel eens een klein glimpje van de toren van God oplichten. Denk eens aan de zondvloed bijvoorbeeld. God zag dat de zonden van die eerste generaties ten hemel stegen. En de Heer zei, de aarde is zo vuil, die moet schoon gewassen worden door het water. En ik wil een nieuw begin maken met Noach en met zijn geslacht. Vreselijk. Als je erover nadenkt dat al die geslachten en al die miljoenen mensen die toen al op de aarde woonden na zo'n 1800 jaar, dat die zijn omgekomen. Behalve dat ene geslacht. Toren van God. En wat denk je van die opdracht die Saul krijgt? Die vreselijke opdracht? Hij moet naar de Amalekieten gaan, dat volk dat in voorgaande generaties het volk van Israël zo gemeen achteraan in de flank heeft aangevallen. Die schuld is nog steeds niet verjaard na al die honderden jaren. En Saul is het instrument van God. Hij moet de rechter van God zijn. En die Amalekieten moeten uitgeroeid worden. Niet alleen de soldaten die volwassen zijn, maar ook de vrouwen en zelfs de kindertjes. En al het vee. Zo totaal rekent God af met dat volk. En dat is nog maar een glimp van de toren van God. Als je kleine gedachten hebt van God, heb je ook kleine gedachten van de zonde. En ook kleine gedachten van zijn toren. Als je enige mate gaat zien hoe groot God is en hoe heilig God is. Dan ga je ook enige mate beseffen hoe verschrikkelijk de toren van God is. En je ziet de ongetemperde toren van God in het werk van de Heer Jezus. In de hof van Gethsemane. In die koude nacht zweette hij. Hij was angstig. Hij huiverde. toen de drinkbeker van de toren van God hem werd aangereikt. Hij heeft gesmeekt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij heeft ook gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft die drinkbeker aanvaard en leeg gedronken tot de laatste druppel toe. De Heer Jezus huiverde voor de verschrikkelijke, oneindige toren van God. Huiver jij wel eens? Is het wel eens tot jou doorgedrongen dat je een kind des torens bent? Dat je in het koninkrijk van God niet kunt komen, tenzij je opnieuw geboren bent? Dat je niet alleen een kind des torens bent na een heel goddeloos leven, maar dat je het voorwerp van de toren van God bent, reeds van het uur van je ontvangenis af? En dat God in zijn wet de vloek over je leven uitspreekt? Zijn daar woorden voor? Voor deze geweldige, voor deze ernstige, voor deze diepe, huiveringwekkende werkelijkheid? Het voorwerp van de toren van God. Elke voetstap die ik zet, rust de toren van God op mij. En maak ik de toren van God groter. Dat is onbekeerd zijn. En de vraag van deze inleiding is vanavond: onbekeerd, wat doe je ermee? Die vraag, wat doe je ermee, is een goede vraag. Als het wil zeggen dat je je verantwoordelijk weet. Dat je voluit verantwoordelijk weet voor de toren van God over je leven. Dat je die schuld niet kunt afschuiven. Dat je niet kunt verschuilen achter je hulpeloosheid, je onmacht. Achter je vader en moeder, achter de erfzonde, achter Adam in het paradijs, achter de duivel misschien. Maar dat jij voluit aanspreekbaar en verantwoordelijk bent voor wie jij bent tegenover God. Dan moet je die vraag maar eens stellen. Wat doe ik daarmee? Wat zegt dat mij? Die vraag is natuurlijk niet bedoeld van, nou ja, probeer er nou toch nog wat van te maken. Denk je nou werkelijk dat jij er nog wat van kunt maken? En dat er voor jou doen aan is? Dat er vanuit jou een weg naar God is? Jij met jouw bidden en strijden en ploeteren en oprecht zijn en proberen geestelijk te zijn. Dacht je dat je 1 millimeter kon vorderen naar God? Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En alleen wat uit de geest geboren is, dat is geest. En wat uit het vlees geboren is, kun je nog zo mooi oppoetsen en nog zo'n mooi geestelijk jasje aantrekken, maar het blijft vlees. Uit een kwade boom kan geen goede vrucht voortkomen. Goede boom die zou nog een keer kwade vruchten kunnen dragen en die kwade vruchten kun je snoeien en dan komen er misschien wel weer goede vruchten aan. Maar als nou de wortel van jouw hart niet deugt, als dat een kwade boom is, dacht je dat je dan ooit goede vruchten kreeg van een kwade en een vergiftigde boom? Waar je er nog wat aan snoeien en dan repareren en restaureren en verbeteren en proberen zo bij God uit te komen of in ieder geval een stapje richting God te zetten en goed gebruik te maken van het aanbod van Gods genade of zo? Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Dat wordt nimmer geest. Uit jou geen weg naar God. Geen millimeter. Geloof je dat? Wie wanhoopt aan zichzelf, die is het dichtste bij de zaligheid. Wie wanhoopt aan zichzelf en die niet wanhoopt aan God. Wat dat betreft moeten wij de vraag omdraaien. Moeten we niet zeggen onbekeerd, wat doe ik ermee? Maar draai het eens om, onbekeerd. Wat zou God eraan kunnen doen? Wat zou God ermee kunnen doen? Het is niet de vraag wat een dode zondaar met het levende woord van God en de levende zalig maken kan. Daar kan je discussies over krijgen en noem het allemaal maar op. Maar als je het nou eens omdraait, wat zou de levende zalig maken? Wat zou die nou met een dode zondaar kunnen doen? Wat denk je? Zou er voor hem iets onmogelijk zijn? En zou die verlegenheid van jouw onbekeerlijkheid voor hem geen gelegenheid zijn om zijn naam en zijn zoon en zijn genade te verheerlijken? Jouw verlegenheid, een gelegenheid, een kans voor God te laten zien wat hij kan. Een dokter die roem wil verwerven, waar houdt hij zich mee bezig? Met patiënten die wat griep hebben of zo? Nou, dat is niet zo bijzonder als je dan een middeltje voor de kwaal voorschrijft. Maar als je nou eens ongeneeslijke patiënten zou weten te helpen, dan krijg je roem en dan krijg je naam. En dat is het werk van God. Naam maken met hopeloze gevallen. Wat kan God doen? We hebben niet voor niets Matteüs 28 gelezen. En daar lezen wij die hele bekende woorden dat de Heer Jezus bij zijn afscheid zegt dat de volken onderwezen moeten worden en dat ze gedoopt moeten worden in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Jij bent gedoopt, gedompeld in de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent, je bent in contact gebracht met de naam, met God zelf, met de drie enige God. Als je aan je doopnaam denkt, dan denk je aan de doop, toch? Moest nagaan Abraham en Sarai, en die hadden een nieuwe naam gekregen toen ze besneden werden. Elke keer als Abraham Sarah aansprak en Sarah, ze zaten te eten, de naam van haar man Abraham noemde, dan werden ze herinnerd aan dat moment dat ze die nieuwe naam van God hadden gekregen, toen God dat verbond met hen had gesloten en tegen hen had gezegd, ik zal mijn verbond met u oprichten tot een eeuwig verbond en uw zaad na u in hun geslachten om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Als jij aan je eigen naam denkt, dan denk je aan de naam van God waarin je gedoopt bent. Waarin je gedompeld bent. Die God die zich aan je geopenbaard heeft in de Bijbel. En die jouw naam in één adem wilde noemen met zijn eigen naam. Kun je dat klein krijgen? En wat zegt die God dan? Die God die zegt, de Vader zegt, ik richt met u, zondaar, vuile zondaar, gemene zondaar, onwedergeboren zondaar, een eeuwig verbond der genade op. Kun je dat voorstellen? Dat de schepper in een verbond treedt met zijn schepsel? Kun jij je voorstellen dat jij in een verbond treedt met een wormpje of zo? Het verbond tussen twee schepselen is nog veel kleiner van afstand dan het verbond van de oneindige schepper met een eindig mens. En nochtans treedt God in een verbond. En dat is nog bijzonderder als we weten dat God al eens eerder met de mens in een verbond was getreden, nietwaar? Het verbond in het paradijs, het werkverbond of het scheppingsverbond. Het was zo eenvoudig om dat eerste verbond te houden. Er waren honderden bomen waar Adam van kon eten en die ene boom dan niet, maar honderden bomen wel. Hij had geen honger of zo. Er was geen enkele reden om naar die verboden boom te grijpen. En Adam deed het. Klein zondetje. zomaar met gemak begaan, kostte niet veel moeite. Dijkdoorbraak was het eigenlijk, eerste druppel. Is een stroom van zonde doorheen gekomen, over de wereld gegaan, uit jouw hart gegaan. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand over mij. Niet waar? Wat kan God dan doen? Dan moet hij toch een stroom van toren vanuit de hemel zenden. Hij is verschrikkelijk vertorend. En die vertorende God is ook de genadige God. En die vernieuwt het werkverbond op de wijze van een genadeverbond. In het werkverbond was God met de mens. In het genadeverbond wordt God zelf mens. Wat zo heel eenvoudig was voor ons. De zonde, kleinigheid, is zo'n zwaar werk geweest voor de Zoon van God. Hij heeft daaronder gezucht en daaronder gekreund. Hij was een worm en hij was geen man. Een spot en smaad van mensen. Dat verbond der genade, dat richt God op. Dat laat hij je verkondigen. Die beloften van het evangelie legt hij aan je hart. Dat hij die God is van volkomen zaligheid. Dat hij uit pure genade zondaren tot zijn erfgenamen adopteert. En wij zijn er natuurlijk niet te goed voor om dat verbond van God weer een slap verhaaltje van te maken. En dat doen we meestal ook. Dan maken we van het genadeverbond weer een werkverbond. En dan moet jij zo goed mogelijk je best doen en zo oprecht mogelijk zijn. En na proberen te leven en vooral niet twijfelen. En maar geloven dat je een kind van God bent en dat je op de goede weg zit. En dat God jou genadig is enzovoort. En je beseft helemaal niet hoe heilig dat verbond van God is. Kun je dat verbond van God houden? Kun je de verbondsgehoorzaamheid volbrengen? Kom je in de buurt van die nieuwe gehoorzaamheid? Het verzaken van de wereld en het doden van je oude natuur? En God zalig te zijn? Je herinnert je misschien wel die geschiedenis van Jozua bij het einde van zijn leven, dat hij iedereen naar Sichem laat komen en dat hij dan gaat vertellen wat de Heer allemaal voor Israël heeft gedaan en dan zegt hij, kiest u heden wie gij dienen zult. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En het volk zegt, ja, wij zullen de Heer ook dienen. Wij zullen de Heer niet verlaten. En wat zegt Jozua dan? Dan zegt hij, gij zult de Heer uw God niet kunnen dienen. Want hij is een heilig God. Dat verbond van hem is een heilig verbond. Het verbond van hem is een hoogspanningskabel. Waar machtig veel energie doorheen stroomt. Maar één kleine misstap, die is fataal. Het verbond van God, dat is leven of dood. Je gaat om en je treedt in een verbond met die God die een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. De genade van Gods verbond is geen andere genade dan de genade van Gods verkiezing. En Gods verbond is niet een beetje een afgezwakte God of zo. Het lijkt ons wel eens zo, dat is allemaal wat vriendelijker. En dan vergeten we dat God, de God van het verbond, een heilige God is. En dat zijn verbond een heilig verbond is, niet waar? En dan maakt het nog erger dan Adam. Adam die het werkverbond verbrak en wij die van het genadeverbond weer een werkverbond maken. Nee, dat is niet de weg. Maar wat is dan wel de weg? Als je het genadeverbond als een genadeverbond gaat zien. Genade voor iemand die alles ontbreekt. Ik denk aan dat versje Psalm 81 vers 12. Hè. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Eis vrijmoedig. Mijn trouw verbond. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik u zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat zou God aan jou kunnen doen?
Wat zou God aan jouw hart kunnen doen? Wat zou God met jouw schuld kunnen doen? Wat zou God met jouw ongelovigheid en oppervlakkigheid kunnen doen? Zou hij er iets mee kunnen? Zou hij die grote medicijnmeester zijn? Zou hij genadig zijn voor een zondaar op wie hij vertorend is? Alles wat u ontbreekt. Ontbreekt je alles? Alles wat je ontbreekt. Dat schenkt hij zo, jij het smeekt, mild en overvloedig. Je bent niet meer welkom bij hem dan wanneer je alles van hem verwacht. En wanneer je niets meer van jezelf verwacht. En je hoopt op hem alleen. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Wat zei de Heer tegen Abraham? Ik richt mijn verbond op. Het was het verbond van God en het bleef het verbond van God. Gode zij dank. Alle verbonden bestaan uit twee partijen die dat op een gelijke wijze dragen, nietwaar? En dan kunnen ook beide partijen dat verbond ongedaan maken of ontbinden of verzaken. Je sluit een contract met je werkgever en jij kunt ontrouw zijn en je werkgever kan ontrouw zijn. En je gaat trouwen, een huwelijksverbond, veel heerlijker nog dan een contract. Contact van mens tot mens en van hart tot hart. Maar één van beiden kan tegen de zin van de ander in ontrouw zijn en het verbond verbreken. Dat is de normale gang van zaken. Een verbond wat gedragen wordt door beide partijen. Maar dat verbond van God, dat is Gods verbond en dat blijft Gods verbond. Gode zij dank. Als jij met die vraag zit, zou die verbondsgod ooit zonder reserves zijn hart aan mij willen geven? Want ik heb zijn verbond verbroken. Ik ben een geestelijke overspeler geweest met al mijn halfslachtigheid en mijn oppervlakkigheid en mijn aardsgezindheid en mijn ongelovigheid. En mijn wantrouwen en mijn zondeliefde en mijn biddeloosheid en mijn zelfhandhaving. Die ontrouw, geestelijk overspel. Je kunt iemand niet meer krenken dan door geestelijk overspel. Zal God ooit nog bij mij zo'n overspeler willen terugkomen? Moet niet zijn verbondswraak mij treffen? En zal God voor een tweede keer willen terugkomen? En zou hij het verbond voor een derde keer willen vernieuwen? Ken je ergens een man op aarde die het een tiende keer wil doen? Zijn overspelige vrouw vergeven en het verbond vernieuwen? Weet je wat de Heere zegt? Weet je wat de Heere zegt? Als je met vele boeleerders gehoreerd hebt. Heb je dat? Ben jij dat? Geldt dat vanavond voor u? Heb je met vele boeleerders gehoreerd? Keert nochtans weder tot mij. Jij bent ontrouw. Maar die ontrouw van jou kan de trouw van God niet teniet doen. Het verbondsbreken van jou kan het verbond van God niet breken. Het is zijn verbond. En het blijft zijn verbond. Ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u. Tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God. Dus wat belooft de Heer? Hij belooft niet alleen vergeving. Hij belooft niet alleen vernieuwing. Hij belooft niet alleen de hemel. De hemel is toegift, zou je kunnen zeggen. Hij belooft zichzelf. Hij geeft zichzelf. Hij zegt, ik wil jou niet voor een tijd hebben, maar ik wil jou eeuwig bezitten. Ik wil voor eeuwig de uwe zijn, opdat u voor eeuwig de mijne bent en in mijn heerlijkheid en zaligheid zult delen. Om u te zijn. Om jou te zijn, tot een God. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, mijn almacht, mijn gerechtigheid, mijn leven, mijn wijsheid, allemaal voor u. Mijn oneindige wijsheid, mijn oneindige almacht, voor u. om u te zijn tot een God. Dat jij net zo sterk bent als God. Net zo rechtvaardig bent als God. En net zo wijs bent als God. Hoef je zelf niet meer wijs te zijn. Hoef je zelf niet meer sterk te zijn. Hoef je zelf niet meer rechtvaardig te zijn. Hoef je zelf geen leven meer te hebben. Als dat verbond van God. Die gemeenschap met God. Dat leven uit God. Jouw leven is. God de Vader. Die een eeuwig verbond. Der genade opricht. Kun je van hem te veel verwachten? Zou je van hem te veel kunnen verwachten? Zou hij ooit tegen je zeggen: maar nu vraag je mij te veel. En dit is onmogelijk. Hij is machtig. Meer dan overvloedig te doen. Boven alles wat wij bidden of denken. Meer dan overvloedig. En wat dacht je van de Zoon? De Zoon belooft dat hij je wast van al je zonden in zijn bloed. Al je zonden. De zonde tegen de Vader. De zonde tegen het eerste gebod. Dat je ergens anders op vertrouwt dan op hem alleen. Zonde tegen het tweede gebod, dat je een eigen denkbeeld hebt over God en dat je dat aanbidt. Zonde tegen het derde gebod, dat je nadert tot God en zo onheilig bent in je gedachten. Het vierde gebod, dat je niet al de dagen rust van je boze werken. Het vijfde gebod, dat je niet gehoorzaam bent omwille van God aan het gezag. Het zesde gebod, dat je niet je vijand zo lief hebt als jezelf lief hebt. En het zevende gebod, wie kan zeggen dat hij nooit onreine begeerte heeft? En het achtste gebod, wie zoekt altijd het welzijn van zijn medemens? Het negende gebod, wie luistert nooit naar het slechte over een ander? En het tiende gebod, één begeerte mag je hebben, de Heere. En als je kijkt naar het goed van je naast en als je dat begeert, de sleutel eigenlijk van alle geboden van God, dan sta je schuldig aan de hele wet van God. Heb je de hele wet van God, de wet als zodanig verbroken, de zonde tegen de Vader, de zonde tegen de Zoon, zonde tegen het evangelie, dat je het reine bloed van de Heer Jezus onrein acht, sta je er niet schuldig aan? Dat je er veel te licht over denkt. Dat zware lijden van de Zoon van God. En de zonde tegen de Heilige Geest. Wie heeft er niet tegen de Heilige Geest gezondigd? De Heilige Geest bedroefd. De Heilige Geest altijd weerstaan. De Heilige Geest uitgeblust. De Heilige Geest smarten aangedaan. Gelogen. Vele zonden tegen de Heilige Geest. Als je naar de naam van de Heilige Geest genoemd bent, dan kun je in het bijzonder zondigen tegen de Heilige Geest. En je zondigt nooit zo erg tegen de Heilige Geest als wanneer je in de kerk zondigt. Wanneer je als verbondskind zondigt. Wanneer je de geest der waarheid, smaadheid aandoet door je halve waarheden. En je onoprechtheid, je onoprechte ja-woord misschien wel, wat je ooit eens gegeven hebt voor het aangezicht van God. Op het terrein van de kerk, de tempel van de Heilige Geest, daar zondig je bij uitstek tegen de Heilige Geest. En wat zegt de Zoon? Ik was u van al uw zonden in mijn bloed. Dat is een belofte. Wat betekent een belofte? Een belofte betekent altijd dat jij het niet kunt wat er beloofd wordt. Als de Zoon zegt, ik was u van al uw zonden in mijn bloed, kun jij dan jezelf wassen? Nee, kun je niet één zonde afwassen, niet één zonde ongedaan maken. De Zoon die belooft het, het is zijn werk. Jij krijgt al die zonden niet uit je hart weg. Je bent erdoor getekend. Al nam je zeep en salpeter, je kunt je zonde niet afwassen. Belofte, wat betekent dat? Betekent niet alleen dat je het zelf niet kunt, maar betekent ook dat je het zelf niet eens verdient. Belofte is altijd een genadige belofte. Een genadige gave. Je kunt het niet, je hebt het niet. Je verdient het niet, je bent het niet waard. En de Zoon belooft, wat jij nou niet kunt en wat jij nou niet hebt... En wat jij niet waard bent, dat doe ik. En meestal zien wij beloften als medicijnen voor onze kwalen. Dan zeggen we, Heere, ik kan mijn zonde niet afwassen. U kunt het doen, omdat u het beloofd hebt, zou u mijn zonde willen afwassen. Heere, ik mis de afwassing van mijn zonde. Wilt u ze afwassen, omdat u geeft en werkt wat mij ontbreekt? En ik heb het niet verdiend dat u mijn zonde afwast, Heere. Nochtans hebt u het beloofd, was mij van mijn vuile zonden. Maar je zou ook nog een stapje verder kunnen gaan. Dat je niet alleen de belofte ziet als antwoord op jouw noden. Maar denk eens aan Mozes. Toen de Heere tegen Mozes zei, Mozes, ik zal dat hele volk van Israël, dat zal ik uitroeien. Ik zal met jou een nieuw begin maken, want... Er is geen land mee te bezeilen. Dat zei de Heer twee keer. Met dat gouden kalf zei hij dat. En toen die verspieders terugkwamen van hun verspiedingstocht uit het land Kanaan, toen zei de Heer het weer een keertje tegen Mozes. Ik zal dat volk uitdelgen, Mozes. En ik zal met u een nieuw begin maken. En ik zal u tot een groot volk maken. En toen kwam Mozes in nood, omdat de belofte van God in nood was. De Heer had gezegd, ik zal dit volk brengen in het land Kanaan. En de Heer zei, Heere, en Mozes zei, Heere, maar als u dat nou niet doet. Als u nou dat volk hier uitroeit in de woestijn en met mij een nieuw begin maakt, dan valt uw belofte op de aarde. Dan bent u geen waarmaker van uw woord. En dan zal iedereen denken dat u niet machtig bent om dat volk wat u uitgevoerd hebt, om dat ook in te brengen in het land Kanaan. Heren, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Mozes die gaat in zijn binnenkamer en hij bepleit niet zijn eigen zaak, maar hij bepleit de zaak van God. Zou je zo niet... met die beloften van God in de binnenkamer mogen zeggen en zeggen, Heere, ik zie het tegendeel van wat u beloofd hebt. Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Weet je wat de Heere van die gebeden zegt? Indien gij iets zult begeren in mijn naam, ik zal het doen. Zo bad Elia op de Karmel. Hoefde helemaal geen kabaal te maken. Heel rustig. In tegenstelling tot die wilde, roepende, schreeuwende profeten van de Baal. Hij zei, o God van Abraham, Isaac en Jacob, dat het heden bekend worden dat gij God zijt in Israël. Voel je? Bidden om de vervulling van Gods belofte, omwille van God zelf. Mijn verlegenheid... Een gelegenheid voor God om naam te maken als zaligmaker van zondaren en een waarmaker van zijn woord. De belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest verzekert u door het heilig sacrament van de doop dat hij in ons wil wonen. De riool. Van jouw hart. Hij weet wat er in jouw hart woont. En toch wil hij erin wonen. Kun je dat begrijpen? Hij wil er met zijn diepste wezen in wonen. In jouw diepste wezen. Om jou toe te eigenen. Wat in Christus allemaal waar is. Toe te eigenen. Dat is zo'n machtig woord. Toe-eigenen wil eigenlijk zeggen, dan komt alles wat God eeuwig heeft bedacht en alles wat de Heer Jezus heeft verworven, dat wordt dan vervuld. En dan is blijdschap in de hemel. Als de wereld wordt geschapen, lezen we niet dat er blijdschap is in de hemel. En als de Heer Jezus het werk heeft volbracht, zal het er geweest zijn, maar we lezen het niet uitdrukkelijk. Maar als er een zondaar tot bekering komt, als de Heilige Geest dat heil van Christus toe-eigent, dan is het blijdschap in de hemel voor elke zondaar persoonlijk. En de engelen, die zijn er getuigen van. En die begeren in te zien in die wondere heilgeheimen van God. De toe-eigening van de Heilige Geest. Maar de eeuwigheid van God jouw tijdelijke leven kruist en snijdt. Hij eigent je toe. Is dat evangelie? Of niet? Kun je zelf nog iets toe-eigenen? Als nou de laatste wortel van jouw hart oprecht moest zijn, en geestelijk moest zijn, en nederig moest zijn, en gelovig moest zijn, was het dan voor jou nog hoop? Maar als je nou moet zeggen, ik walg zo van mezelf. Ik voel in mijn geweten dat het allemaal niet goed is wat ik doe en wat ik ben. En ik heb al de beste voornemens, maar het lukt maar van geen kant. Is het dan geen evangelie dat de Heilige Geest toe-eigent wat jij je niet toe-eigent en niet kunt toe-eigenen? Je kunt wel proberen, maar het loopt dood. Toch? En dat klopt ook wel. Hoe kan een vleeselijk mens zich nou ooit iets geestelijks toe-eigenen? En zul jij ooit jezelf toe-eigenen dat je de eeuwige dood hebt verdiend? En dat de Heer Jezus jouw plaatsvervanger is en moet zijn om gered te worden? Maar als nou de Heilige Geest jou eens de wet van God toe-eigent, dan zie je de wet van God, die is geestelijk. En ik ben helemaal vleeselijk. En dan buig je voor God. En als jij de wet van God toe-eigent, dan is het geloof in het evangelie niet meer zo'n peulenschilletje. Dacht je misschien altijd licht over, maar dan voel je het is voor mij onmogelijk om het evangelie te omhelzen en het evangelie te geloven. Professor Wisse was 10 jaar. Toen ging hij naar het zolderkamertje boven de kruidenierswinkel van zijn ouders en daar lag hij te bidden. En toen zei hij, o God van mijn doop, wilt u waar maken wat waar is? Heer, ik kan mij het evangelie van uw genade niet toe-eigenen, maar u wil toe-eigenen wat ik in Christus heb. O Heer, maak dan waar wat waar is. En dan eigent de Geest, dan eigent God je Christus en zijn belofte en zijn genade en zijn verzoening toe. Dan ben je net als die Canaanese vrouw. Dan wijst de Heer je misschien wel af. En dan zie je Gods vertorende gezicht. En dan vlug je nochtans tot hem. En als God zich tegen je keert, zoals tegen Jacob bij de Jabok, dan zeg je nochtans, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dan doe je wat niet mag, zoals die bloedvloeiende vrouw. Die mocht helemaal niet bij de mensen komen als een onreine vrouw. En ze mocht zeker niet de slip van de mantel van de Heer Jezus aanraken. Maar ze eigende zich toe wat niet kon en wat niet mocht. En dat gebeurde. Ze overwon God door God. Ze vluchtte tot de toornende God en ze ontmoette een genadig hart van de eeuwige God. De toe-eigening van de Heilige Geest. Hij eigent jou het toe en je mag het jezelf toe-eigenen. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Hij eigent je een nieuw leven toe. Waar je nooit zin in had, krijg je zo'n zin in. En waar je altijd zin in had, dan ga je de leegte en de ijdelheid van zien. En je wandelt in de nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuw leven, op een nieuwe manier. De aardse dingen ga je op een geestelijke manier beleven. Het zij dat je eet, het zij dat je drinkt. Je doet het al ter ere van God. En je voelt, er is geen gebeurtenis en geen ontmoeting in mijn leven waar God niet zijn heilige bedoeling mee heeft. Die God is onze God van volkomen zaligheid.